Lieve luisteraars, mijn naam is Annemarie Baltus en ik heet jullie van harte welkom bij onze podcast over liefdevol leiderschap. Ik ben trainer en coach en heb mijn eigen bedrijf Inspira, waar ik dagelijks leiders op weg help om ze in hun kracht te laten staan en het beste uit zichzelf te halen. Mijn bedrijf bestaat dit jaar 20 jaar en daarvoor wil ik in gesprek gaan met allerlei leiders die ik in de loop der jaren gesproken heb. Vandaag ga ik in gesprek met Trudy Onland over liefdevol leiderschap. Hoi Trudy. Welkom.
Goedemorgen Annemarie.
Fijn dat je er bent. Wil je iets over jezelf vertellen?
Ja, zeker. Ik ben op dit moment een maand vrij. De hele maand mei heb ik lekker voor mezelf, omdat ik eind april ben gestopt als directeur onderhoud bij de NS. En 1 juni ga beginnen als COO bij Stedin. En dat is dus mijn professionele achtergrond. En ik heb jou leren kennen door jaren geleden via bij jou in de coaching te komen. En we hebben al heel veel sessies samen gehad. Ja. 1-op-1, maar ook met verschillende teams.
Ja, superleuk. Altijd. Het is altijd een feest om met jou te werken. Vind ik echt, ja. En wat zijn jouw belangrijkste lessen als leider, Trudy, als je praat over liefdevol leiderschap?
Ja, ik heb er wel even over nagedacht. Want ik dacht, liefdevol leiderschap klinkt alsof je van de ander moet houden. En juist in leiderschap, juist in werk, hoeft dat houden van niet. Je moet houden van wat je gaat doen met elkaar. En liefdevol leiderschap, ik dacht in de auto hier naartoe, dat is eigenlijk als een dirigent die die hoor je eigenlijk niet als je naar het muziekstuk luistert, maar je hoort wat er gebeurt als je een dirigent hebt die ervoor zorgt dat het hele orkest optimaal met elkaar kan spelen.
Yeah.
En dus het gaat heel erg over liefdevol zijn voor jezelf, zodat je met het orkest het beste kan creëren. En een orkest, je kan ook liefdevol leiderschap alleen voor jezelf, als het om een solo gaat, of met een klein clubje, of met een hele grote club. Dus ik dacht ook, het is ook altijd van toepassing. Ongeacht waar je ook staat en wat je ook doet.
Dat je liefdevol met jezelf omgaat.
Ja, en dan in combinatie met leiderschap. Ja.
Ja. Ja, dus zie jij dan zo dat je, als je liefdevol met jezelf omgaat, dat je dan ook liefdevol met anderen omgaat? Ja, dat kan niet anders. Je kan een ander niet geven wat je jezelf niet geeft.
Nou, dat, maar je hebt als leider heb je ook een stabiele basis te bieden, te leveren. Om de mensen die jou die in jouw team zitten, om ervoor te zorgen dat zij ook in de flow komen, dat je met elkaar in de flow komt. En daarvoor moet je eerst naar jezelf gaan kijken. En daarvoor moet je eerst een aantal zaken voor jezelf op orde brengen om rust en stabiliteit te creëren waar het team ook goed in kan werken, waar de omgeving in gedijt.
Ja, mooi.
Ja.
Zegt zij heel blij. Terwijl ze hier stralend tegenover me zit. Een van die dingen waar ik bij Trudy altijd zo blij van word, is wat ze altijd aan heeft en draagt. Ik ben natuurlijk ook, in het verleden heb ik een modeopleiding gedaan naast mijn economiestudie. En dat blijft ook een soort gemeenschappelijke liefde die wij dan hebben. Ja. Wat zijn nog meer lessen over liefdevol leiderschap, Trudy?
Nou, eigenlijk zou ik wel wat meer op in willen gaan wat dat dan betekent als je de basisvoorwaarden wil scheppen voor liefdevol leiderschap. Vind je dat goed?
Ja, tuurlijk.
Ik denk dat het allereerst heel belangrijk is dat je je plaats inneemt. Dus je hebt een plaats in de organisatie, je hebt een plaats als leider. En het is heel erg belangrijk dat je ten volle op die stoel gaat zitten. Want dat, net als met die dirigent, het hele orkest verwacht daar wat van. En er zijn een soort universele wetten van wat je op een bepaalde plek mag doen. En mensen voelen heel snel als er iets klopt of als er iets niet klopt. Dus je moet gewoon met beide billen op die stoel gaan zitten. En als je dat bewust doet, dan kom je erachter. Ik ben erachter gekomen dat op sommige stukjes zat al iemand en op sommige stukjes durfde ik zelf niet te gaan zitten.
Ja.
En dat is gewoon interessant. Want als er iemand al zit, dan word je heel erg bewust dat er iets in die plek je nog niet helemaal gegund gaat worden. En dat is niet om wie jij bent, of dat is meestal gewoon gegroeid, of omdat er voordat jij op die plek zat iets niet werd ingevuld, of dat er iets nodig was. Maar het is wel belangrijk om schoon schip te maken met waar je gaat zitten.
Ja.
En dat betekent dus dat je, en dat mag best liefdevol, maar dat je zorgt dat jouw hele plek weer voor jou is. Dat is heel belangrijk.
Dat geeft ook frictie, of niet?
Nou, dat is wel grappig. Toen ik hier voor het eerst kwam, zou ik tegen jou gezegd hebben dat geeft frictie. En in de loop der jaren ben ik erachter gekomen dat je ook gewoon, als je dat niet persoonlijk maakt, maar gewoon kijkt wat maakt dat iemand hier op deze plek zit. En wat maakt dat vanuit het perspectief van die ander heel erg logisch. Dan kan je ook bedenken wat de beste manier is om die plek weer van jou te maken. Het is ook plekken waar je niet durft te gaan zitten. Dus je gaat ook soms misschien met een beetje scheef zitten omdat je niet durft. Omdat je nog niet helemaal vanuit jezelf durft te gaan zitten en die rol durft te pakken. Dat je kan denken, wie ben ik nou eigenlijk om hier dit te mogen bepalen? En dat is ook heel belangrijk, dat je dat goed bekijkt. Van wat maakt dat ik dat denk en wat hoort bij mijn rol? En wat heb ik nodig om het wel te durven?
Ja, en wat is dan je overweging om die delen van die plek niet bij een ander te laten? Want je zou ook kunnen zeggen, dan heb je goed gedelegeerd.
Ja, maar het gaat meestal, het gaat ook om peers. Het gaat ook om jouw leidinggevende weer, of mijn leidinggevende in het geval.
Ja.
En soms hoort het niet.
Ja.
En als je sommige dingen kom je ook achter van, hey, die zit op mijn plek, maar dan is het misschien niet helemaal mijn plek. Maar dan is het mijn ego die zegt, dat moet ik doen of dat moet ik kunnen.
Ja.
Dus je moet ook wel goed scheiden, wat is van mijn ego? Waar wil mijn ego zitten? En dan zijn je billen wel dikker.
Ja.
En waar hoor je te zitten? Dus het gaat heel erg om waar hoor je te zitten. En dat is heel belangrijk.
Ja, dus eigenlijk zeg je twee dingen. Is dat je je ego in toom leert houden. Dus dat je je billen niet groter maakt dan je plek.
Ja.
Mooi gezegd. Ja. En tweede is dat waar je nog niet durft te zitten, dat je eigenlijk je angst of je onzekerheden onderzoekt.
Ja.
En wat daarachter zit, zodat je je plek inneemt.
Ja.
Met angst en al.
Ja.
Ja, mooi.
Ja, want het geeft duidelijkheid als jij je plek inneemt.
Ja, het is cruciaal, denk ik.
Ja.
Ja. Ja, ja, ja,
en dat geeft ook iedereen. Mensen verwachten het ook. Zonder dat ze daarover nadenken, verwachten ze iets. En als je daar gekke signalen in uitstraalt, dat je te veel of op andere momenten weer te weinig, dan snappen mensen het niet meer zo goed. En ze zullen nooit tegen je zeggen, ik snap het niet meer. Maar je straalt iets uit. En als leider is eenduidigheid gewoon heel belangrijk.
Ja.
Ja. Dus dat is je plaats innemen.
Ja, mooi.
Wat heel belangrijk is, is dat je weet wat je kan. En wat je weet.
Wat bedoel je nou precies?
Ik weet waar mijn talenten liggen. En ik weet wanneer ik op mijn best ben. En ik weet wat ik weet. Dus als er een plan komt waarvan ik voel, hey, klopt dit eigenlijk wel? Is dit wel de bedoeling? Maakt dit het helder? Gaat dit de goede kant op? Dan weet ik iets. Ik kan het misschien nog niet onder woorden brengen, maar ik weet wel iets, ik aarzel. En ook daar moet je weer kijken, is dit mijn ego? Omdat ik namelijk, het is niet mijn idee, het is iemand anders idee. Of ik moet macht inleveren, of ik word minder belangrijk. Of iemand zegt iets over mij of over mijn afdeling. Dus eerst moet je het daarvan ontdoen. En als je dat hebt gedaan, dan weet je meestal wel waarom je dat gevoel hebt.
En dus je zuivert eigenlijk
weer van het ego.
Ja,
ja,
weer van je ego, ja.
Ja. En dan weet je van, hey, wat blijft er dan als je dat eruit gefilterd hebt? Wat blijft er dan in het zeefje hangen en wat ligt er onderin het emmertje? En op basis daarvan kan je kijken van, hey, klopt iets niet?
Ja.
En als je dat weet, dan weet je dus als leider iets waar je ook iets mee moet. En ook daarvan, want je zou de vraag weer kunnen stellen, levert dat een conflict op? Ja, dat hoeft dus helemaal niet. Want op het moment dat het geen lading meer heeft en je weet echt de essentie, kan je er gewoon vragen over stellen.
Ja.
En als dan je bedrijf een kant op gaat, een koers kiest, waar je dit soort bedenkingen bij hebt, dan heb je dat te volgen, hè? Want dat is je rang in het systeem. Maar je kan er wel de goede kritische vragen over stellen, waardoor het beter kan worden.
Ja, je challenged eigenlijk het besluit of wat er nog te besluiten valt.
Ja, ja, ik had dat bij NS dat ik echt dacht, hey, hier klopt iets niet. Er is een oplossing gevonden voor een probleem wat niet eens duidelijk is. En dan kan je een gesprek voeren over, als jullie hiervoor gekozen hebben, raad van bestuur, dan maak het dan ook maar heel helder. Want dan weten we dat we dat gewoon te volgen hebben. Of als je hier nog inspraak op is, maak het dan maar heel helder over welk welke plekken nog gediscussieerd kan worden en wat al besloten is. Want dat geeft gewoon helderheid. Want anders krijg je er een mistig laagje over, waar mensen gaan zitten mopperen of die gaan over elkaar roddelen of die gaan het een stom plan vinden of die gaan meestribbelen. Dat vind ik altijd zo'n mooi woord. Want je denkt, deze waait toch wel weer over. Als je de essentie eruit hebt gehaald, kan je het beter maken.
Ja.
Zonder dat je het altijd beter hoeft te weten.
Ja, ja.
En het andere daarvan is, dus ik begon hiermee met weten wat je weet en weet wat je kan. Er zijn ook dingen die ik niet kan, waar ik heel slecht in ben, waar ik andere mensen om me heen voor nodig heb. En dat is zo aantrekkelijk voor andere mensen. Als ik dat durf te erkennen en als ik de hulp van andere mensen daarin hoef te vragen. Kijk, het moet niet zo zijn dat daardoor mensen op mijn plek moeten gaan zitten, waar we het net over hadden. Maar het kan wel mensen laten groeien. En je kan er een heel mooi stevig team door worden. Als je gewoon andere mensen toelaat in daar waar je het als team nodig hebt. Ik vond het heel mooi, want ik had een overtuiging, kwam ik achter tijdens corona, dat je in een beoordelingsgesprek ook altijd gewoon, dat je moet laten zien waar mensen het heel goed in doen, maar ook waar mensen nog wat kunnen leren. Binnen NS hadden we net een lager tussenuit gehaald. Dus ik kreeg opeens 10 direct reports waar ik nooit die relatie mee had gehad. En die rapporteerde altijd aan iemand die daar nog tussen zat. En toen had ik dus de beoordelingsgesprekken met die mensen. Dacht ik, ja, wat weet ik nou van die mensen? En wat weet ik nou over hoe ze in hun vel zitten in deze rare tijd? En toen dacht ik, ik doe het gewoon anders. Ik vraag gewoon aan die mensen wat ze er zelf van vonden. En dan gaan we een doorkijkje maken naar de toekomst. Wat is je passie? Wat wil je leren? Waar mag ik jou om 4 uur 's nachts voor wakker bellen? Want waar ben je voor te porren? En wat wil jij extra geven buiten je baan? En dat leverde gewoon de mooiste gesprek op. En ik kwam erachter dat door deze insteek te kiezen, dat er heel veel ruimte ontstond voor dat stuk wat mensen wilden of moesten leren. Dus ik kon makkelijker zeggen, misschien helpt het je dan als je dat nog verder ontwikkelt, of soms doe je zelf een beetje tekort door heel lang te praten of door een punt niet te maken. En daardoor, maar omdat het in zo'n veel meer blije sfeer was en veel meer van, ik ga me ontwikkelen, ik krijg kansen, ik kan hier iets doen wat ik echt heel graag wil, werden het veel fijnere gesprekken. En daardoor heb ik ook geleerd dat het zo belangrijk is in leiderschap dat je weet wat iemand anders graag wil. Waar iemand echt blij van wordt en wat iemand nodig heeft. En zeker in zo'n tijd als corona. Ik zag het aan mijn buurvrouw waarmee ik regelmatig ging wandelen. Je weet niet hoe het met mensen echt gaat. En corona maakt dat heel expliciet, maar hoe vaak weet je nou op het werk echt hoe het met mensen gaat? Dus juist door heel veel ruimte te bieden in een gesprek, komt er vanzelf van alles naar voren. En het mooie is dat ik met mijn team nog nooit in zo'n flow heb gezeten als afgelopen 3/4 jaar. En juist ook omdat mensen dingen konden doen waar hun passie lag, omdat ze perspectief kregen in waar ze zich voor in konden zetten.
Nou, dat klinkt heel aantrekkelijk.
Ja, volgens mij was het dat ook. Ja.
Ja, ja.
We kwamen ook echt in een flow. Dus je hoeft dan niet eens dingen uit te spreken. Wat hebben wij tof met elkaar. Je merkt aan de manier waarop je met elkaar werkt dat het, dat het gewoon heel leuk is. Ja.
Ja, dat is fijn. Als de ruis van de lijn gaat.
Ja, en als je kan doen waarvoor je eigenlijk geboren bent. Namelijk inzet op je talent en je passie.
Ja.
Ja. Ik heb een mooie one-liner. Dat is de volgende. Tijd is je vriend. Hoe vaak doen we niet dingen omdat we denken dat ze nu moeten, terwijl je de tijd een beetje op zijn beloop kan laten? Nou, zoals je weet, Annemarie, heb ik het bijna nooit druk. En daar verbaas ik mezelf altijd over. En mensen om me heen ook. Want
ja, ik ook.
Het zijn toch banen waar je het best druk mee kan hebben. En de laatste paar weken bij NS had ik het opeens heel druk. Ik dacht, hoe kan dit nou? En opeens snapte ik het. Ik liet de tijd namelijk niet meer mijn vriend zijn, want ik had een harde deadline. Dus waar ik normaal gesproken dacht, dit loopt niet helemaal lekker, maar volgende week spreek ik die. Of die week daarna hebben we dat overlegje. Of ik kan straks nog even terzijde die bellen. Of terloops kom ik die nog wel eventjes in de gang tegen. En dat je het gewoon, dat het niet naar voren wordt getrokken omdat ik er nu wat mee wil, maar dat je het gewoon op zijn beloop laat. Omdat er kansen zijn om het op zijn beloop te laten, kreeg ik het opeens heel druk. Want ik wilde dingen oplossen voordat ze opgelost konden worden. Ik wilde dingen afmaken voordat ze afgemaakt konden worden. Dus ik ging mailtjes sturen, ik ging mensen bellen. En opeens merkte ik, dit werkt dus niet. Je moet gewoon de tijd laten. En dan kom je er vanzelf achter dat alles gewoon zijn tijd heeft.
Ja, je gaat anders forceren.
Ja.
Ja, ik merk het ook als ik in de forceren energie ga. Dat ik denk, oké, stoppen.
Ja.
Ja.
En soms wil ik iets vandaag oplossen, omdat het een beetje op me drukt. Terwijl ik weet, als ik een nachtje erover slaap, dan zie ik het morgen in het goede perspectief. En als ik dan nog steeds wil bellen, dan moet dat. Maar waarschijnlijk kan het dan wachten tot de volgende bila of tot de volgende vergadering. Of was het gewoon mijn ego die er even last van had dat het er een tik werd uitgedeeld. Al dan niet terecht. Dus ik denk dat ook voor leiderschap naar het team toe, het helpt je team als je weet dat iets niet vandaag hoeft, maar later kan. En ik stel ook vaak de vraag aan mijn team, maar waarom wil je dat nu? Waarom moet dit vandaag of waarom moet dit jaar? Dus als je een jaarplan maakt bijvoorbeeld, die kan je helemaal ramvol zetten met allemaal dingen die je wel zou willen. En dat is mijn volgende punt. Het gaat niet om wat je wil, maar het gaat erom wat moet. En dat is heel erg belangrijk, dat je je verplaatst in je stakeholders over een jaar. En dat je dan bedenkt, wanneer vinden zij dat mijn afdeling of dat ik het goed heb gedaan? Want dan is het niet wat je zelf op je lijstje hebt, maar dan is het wat voor het groter geheel het belangrijkste is. En nog steeds kan het dan zijn dat het groter geheel, dat vermengd wordt met wat individuen willen. Hè? Dat je baas wil dat je nu iets af hebt voor zijn bonus of voor haar bonus. Weet je, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je echt terug durft te kijken. Wat is nou het beste voor NS? Wat is nu het beste voor de wereld? Wat is nu het beste voor mijn gezin? En dat je daar keuzes in durft te maken.
En kijk jij altijd op de lange termijn? Want wat ik interessant vind is dat je zegt, ja, ik focus op het grote geheel voor over een jaar.
Ja. Ik focus altijd op de lange termijn. Ja. En dan niet wel 5 jaar en dan terug. Maar waar moeten we over 5 jaar staan? En wat moeten we dan over een jaar gedaan hebben? Door als NS heeft enorm verlies geleden door corona. En we moesten dus enorm afslanken. En daar moet je een plan voor maken voor jaren. Maar er moet een visie op zitten. En dan moet je per jaarplak moet je terugkijken. Maar wat moet ik dan doen? En wat moet ik dan echt doen? En wat doe ik dan dus ook niet?
Ja.
Dus op een gegeven moment merkte ik ook dat er dingen gedaan moesten worden. Want daar konden we misschien ook op bezuinigen. Maar dat ik echt aan de omgeving moest vertellen. Ja, maar we hebben deze hiervoor gekozen. Je kan niet nu ook nog daarvoor kiezen. Want dan doe je te veel en dan klopt het niet meer. Laten we eerst nu maar dit afmaken. En dan over 2 jaar, als er weer ruimte is, weer nieuwe plannen maken. Dus ook heel erg bij het plan blijven dat je gemaakt hebt. Want je bedrijf en je organisatie kan niet alles aan. Die hebben gewoon een heldere stappenplan nodig waar je naartoe gaat. En niet omdat ze niet intelligent genoeg daarvoor zijn, maar gewoon helderheid helpt en dan is het al groot genoeg. En dan helpt het als je een heleboel andere dingen zegt en die doen we dus even niet. Of die doen we nu niet.
Ja, dus je houdt je focus zeg maar op wat je wil bereiken en je stick to the plan. En je challenge dus de waan van alle dag of de keuzes die gemaakt worden die niet in lijn tot het plan zijn.
Ja.
Ja.
Ja, en ik stel dus ook heel vaak de vraag, hoe erg is het als we dat nu niet doen? Dus ik heb bila's gehad met mensen uit mijn team en die zeiden, ik wil dit en ik wil dat en ik moet met mijn team dit en ik moet met mijn team dat. En dan vroeg ik, wat is nou je grootste probleem? En wat moet je opgelost hebben? En zeiden ze, oh ja. Ja, ik wil dat wel, maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet dit jaar. En dan merk je dat er rust komt. En dan kunnen mensen dingen laten. En wat ook heel fijn is, is als je gewoon kan denken, ik wil daar naartoe, ik weet hoe ik de eerste stap ga zetten, maar ik weet niet hoe ik de stappen daarna ga zetten. Dus ik definieer de eerste stap en wanneer die klaar is. En daarna definieer ik dat de volgende stap is nadenken over hoe we verder gaan. En dat we dus nu niet hoeven te bepalen hoe we dan het hoofd bieden aan problemen die er dan zijn. Dat is ook weer de tijd je vriend laten zijn. Ja. Dus focus en tijd horen heel erg bij elkaar. En dan krijg je ook, net als die dirigent waar ik het net over heb, sommige stukken in de muziek vertragen, andere gaan sneller. Dan is de een moet wat harder aan de bak, dan is de ander weer even stil. En zo moet het ook zijn op je werk. Dus je werk moet een muziekstuk zijn waarin je weet wanneer je mag vertragen, wanneer je moet versnellen, wanneer je wat moet doen. En niet iets wat moet versnellen vast naar voren halen, want dan klopt het stuk niet meer.
Mooi, ja.
Ja, het is echt de bedoeling, als je hierover nadenkt, dat je dan de rust creëert die de mensen om je heen nodig hebben. Hè? Dat vind ik zo belangrijk van leiderschap. Want je kan elkaar helemaal gek maken met alles wat je elke dag moet doen.
Ja, en wat je weet. Ja. Ja, het is, ik vind het wel heel mooi wat je vertelt hoor. Het inspireert mij ook altijd zo. Wat jij zegt. Omdat ik anders ben dan jij.
Ja.
En we ook wel op dat dat stuk wat ik doe is bij leiderschap dat binnenstuk ontsluiten, zeg maar. En ik begrijp het werkveld waar je in zit. En ik kan daarop in mee. Maar ik vind het altijd heel bijzonder hoe jij dat kan waarmaken in de praktijk. Dus dat vind ik echt mooi. Hoe jij heel rustig en gedegen vastzet aan je plan. Omgaat met weerstand. Dingen in gang zet. Koers houdt. Meebeweegt. Dat heb ik altijd heel veel respect voor. En tegelijkertijd super gevoelig bent. In jezelf dingen moet verwerken. Aan moet kijken. Altijd in het begin van onze coaching heel erg bezig was. Is van mij, is van de ander. Dus alles wat je net vertelde over op je plek gaan zitten. Dat heb je ook echt allemaal doorleefd. Het is echt een doorleefde wijsheid. En ik vind dat prachtig. Omdat ik het zo mooi vind als leiders dit doen en kunnen. Omdat je daarmee op een veel dieper niveau contact kan maken. En op een dieper niveau kunt leiden. En systemisch kunt werken in een bedrijf. En daar gaat het uiteindelijk om.
Ja, ik vind dat ook heel mooi. Want dat is ook wat ik hier in de coaching, maar ook in mijn eigen ontwikkeling de afgelopen jaren heb geleerd. Is dat dat ik het heel belangrijk vind dat ik snap waarom dingen gebeuren. En waarom ik verdrietig word van iets. Wat me raakt, waar ik boos van word, waar dat dan in zit. Om ook steeds beter te snappen wat ik ermee moet als ik zoiets voel.
Ja.
En dat is misschien ook wel een mooi bruggetje naar het laatste punt. Is, ik heb hem wat stellig omschreven, maar niks is persoonlijk. En ik denk dat dat een hele belangrijke les is die ik heb geleerd. En het is natuurlijk niet helemaal waar, want er zijn wel zaken persoonlijk. Maar ik vraag me, als ik geraakt word, vraag ik me steeds vaker af. Of dan stel ik, niks is persoonlijk. Om dan veel beter te kunnen onderzoeken wat er net is gebeurd. Dus als ik in een vergadering of als ik terloops ergens iets opvang wat me raakt, dan ben ik erachter gekomen dat het meer een keuze is hoe ver ik me laat raken en wat ik ermee doe, dan dat ik, zoals ik dat vroeger deed en ook voor bij jou in de coach kwam, dacht, en toen heeft hij of zij dat gezegd, en dat maar dan voor waar aanneem. Dus ik denk dat het een beetje warrig overkomt, maar niks is persoonlijk. Daarmee bedoel ik dat als iemand wat zegt wat je raakt, dat het van die ander kan zijn, omdat die ander jou wil raken. Niet per se om te raken, maar omdat hij bijvoorbeeld gewend is om altijd in strijd te zijn met zijn omgeving. Te laten zien wie er de beste is. Of te laten zien dat jij het echt niet altijd beter weet. Maar dat is van die ander. En het is heel goed om dat wat van die ander is ook bij die ander te laten. En dan nog steeds kan het je raken, hè? Maar dan kan je wel in je hoofd bedenken, maar hier hoef ik niks mee, want het is niet van mij. En als je kritiek krijgt op je werk, op een prettige of op een onprettige manier, dan is het ook goed om je af te vragen of het persoonlijk is, of dat het iets is wat je eigenlijk zelf al wist. Van dit was ook niet zo'n goed stuk, of dit was ook niet mijn beste dag. En daar gewoon nonchalant mee om kan gaan, want je hoeft jezelf ook niet zo heel erg serieus te nemen. Of dat het in de context is en er een andere boodschap onder zit. Dat iemand vertelt je iets wat je niet heel goed bevalt. En als je dan afvraagt of het persoonlijk is, dan ga je dus kijken van wat wordt hier nu gezegd. En dan kan je ook zeggen, ja, maar iemand is gewoon, die baalt gewoon dat we deze kans zijn misgelopen. Of die baalt gewoon omdat het sowieso al een hele slechte dag was. Nou, dan is die ook weer van die ander. Dus het is gewoon heel interessant om met de stelling, niks is persoonlijk, met een afstand te kijken naar wat er gezegd wordt. En een keuze te maken in wat je ermee wilt doen. En dat is gewoon zo belangrijk, omdat je daardoor als leider niet hoeft te reageren op de emoties van een ander als je dat niet wil. En daardoor heel veel rust kan brengen. Dus als een medewerker bij mij binnenkomt stormen, in Teams dan tegenwoordig, omdat er iets is gebeurd en het daar helemaal mee oneens is, dan kan ik met een afstand kijken van, hey, wat gebeurt hier nou en wat heeft die persoon dan nodig? En niet, wat wil ik zeggen, want ik wil er ook wat van zeggen. Nee, wat is er nodig in dit gesprek? Dus het gaat ook niet om mij, het gaat om wat er nodig is.
Maar wat je dan eigenlijk wel doet, Trudy, als ik dit zo voorbeeld ook hoor, dat je de ander ruimte krijgt om te zijn met wat er in hem of haar is. En dat jij daarbij blijft. Dus als iemand jouw ruimte binnenstormt, al dan niet via Teams, en die zit vol van emotie, dat je gewoon kan luisteren en dat je het kan laten waar het hoort. En dat betekent ook dat je met je eigen gevoelens om moet gaan. Want als je je eigen gevoelens niet kan hebben, want gevoel roept gevoel op, dus we worden altijd beïnvloed door een ander. Als je eigen gevoel niet in beheer hebt, dan gaat het een loopje onder water met je nemen. Daarom is het zo belangrijk dat je jezelf kent als leider. Want op het moment dat je, want de leiders zijn vaak frustratievangers, omdat alle oude pijnstukken en sowieso autoriteitsstukken worden geprojecteerd op leiders. Betekent het dat als iemand ongegeneerd zichzelf durft te zijn of zich juist heel erg inhoudt, het is de kunst dat je vanuit gelijkwaardigheid kan kijken.
Ja, klopt. En de stelling niks is persoonlijk is eigenlijk gewoon een ezelsbruggetje.
Ja.
Om daarbij te blijven.
Ja.
Want de trigger is dat ik word geraakt.
Ja.
Want als iemand binnenkomt stormen, dan word ik niet geraakt. Hè? Dan is het gewoon de emotie van een ander. Maar als je in een overleg zit en je krijgt een tik, en weet je, dat gebeurt gewoon.
Ja.
En ook in directieoverleggen gebeuren ze ook gewoon.
Ja.
Of met belangrijke stakeholders gebeuren ze ook gewoon. Mijn primaire reactie, die helpt dan gewoon niet.
Nee.
Want mijn primaire reactie is dat ik gewoon heel hard terug ga meppen. Gezin met twee broers en altijd lekker fysiek met elkaar. En ook verbaal fysiek. En dat vind ik, dat kan ik op dat moment ook goed. Maar dat kan ik dan ook heel krachtig, waardoor de andere kant denkt, oh, wat gebeurt er nu? Het wordt veel groter dan het waarschijnlijk bedoeld is. Dus ook vanuit wie ik ben, heb ik dit al moeten leren, omdat het anders te heftig is. Maar ik ben er ook achter gekomen dat het een zachtheid met zich meebrengt die heel adequaat is.
Ja.
En dus ook als ik die tik krijg, dat ik dus niet ga straatvechten, maar dat ik gewoon kan denken, hey, ik krijg een tik, auw. Dit is eigenlijk helemaal niet van mij, dus dan hoef ik eigenlijk ook niet terug te slaan. Maar ik kan best de grens aangeven.
Ja.
Maar dat is dan alweer anders dan dat ik terugmap. En dus het gaat erom dat ik die trigger heel effectief weet om te zetten in iets.
Ja.
En daarom is het ook zo belangrijk om mij te beseffen dat het niet persoonlijk is. En soms is het natuurlijk ook persoonlijk, maar wat ik dan al zei, meestal dan vanuit die ander, omdat hij me persoonlijk wil raken. En dan heb je gewoon een keuze. En dan creëer je ook rust. Dus dan is het ook iets wat zou kunnen leiden tot een heel verhit debat. Jullie kennen die allemaal nog wel. Dat Wilders tegen Rutte zei, doe normaal. En dat ze toen zeiden, doe zelf normaal. Weet je, daar wil je uitblijven.
Ja.
En als je dan kan zeggen, doe normaal. En dat iemand zegt dat tegen jou en dat triggert. En je kan dan zeggen, ja, ik snap dat je dat zegt, maar ik vind het wel lastig dat je zoiets noemt in dit overleg. Dan is dat wel heel anders dan dat je zegt, doe zelf normaal. Of dat je daar nog overheen gaat. Dus ik denk dat dat inderdaad, wat je aangeeft, heel belangrijk is. En dat is misschien wel het belangrijkste van heel leiderschap. Dat je op je eigen grond kan blijven staan.
Ja. Dankjewel, Trudy, voor al je wijsheid.
Alsjeblieft, Annemarie.
Ja. Ik heb even meegeschreven en ik heb samengevat wat je hebt gezegd qua highlights. Dus een van de dingen die waar je mee startte was het belang van je plek innemen. Dat je echt je plaats inneemt en dat je onderzoekt waar je niet ten volle op je stoel zit en hoe dat dan komt. Of het klopt of niet klopt. Het andere stuk was dat je zegt, maak het onpersoonlijk. Dus niets is persoonlijk. En door het onpersoonlijk te maken, kun je afstand creëren, waardoor je zuiverder kunt kijken naar alle informatie die er is. En waarbij je een heel palet aan informatie meeneemt. Dus ik hoor jou praten over informatie over de inhoud, over de visie, over de strategie, over wat iemand moet doen. En ook over de emoties van waaruit iemand praat. En ook de emoties die in jezelf worden opgeroepen. Dus je kijkt echt vanuit ratio, gevoel en wil naar alle aspecten. Wat heb ik nog meer gehoord? Weet wat je kan en weet wat je weet. Dus vertrouw op je innerlijke kompas en wees daar duidelijk in. Ja, tijd is je vriend. Dat vond ik ook een hele mooie, op heel veel fronten, tijd je vriend maken.
Ja, maak hem ook inderdaad.
Ja, niet forceren, durven wachten met besluiten. Als je ergens pittig op reageert, even een nachtje overslapen. Dus doe dingen eigenlijk vanuit een innerlijk gemak.
Ja.
Dat is hoe je het steeds beschrijft.
Innerlijk gemak is inderdaad een heel mooi woord.
Ja, en daardoor heb jij ook het nooit druk, omdat je in innerlijk gemak zit.
Ja.
Ja. Nou, en focus op het grote geheel, dat vond ik ook heel inspirerend. En hoe je dat vertelde, hoe je je leiderschap opbouwt, dat je naar de toekomst kijkt en dat je vanuit de toekomst terugkijkt naar wat moet er dan nog gebeuren. En dat je dus vasthoudend bent en tegelijkertijd adaptief. Maar je houdt ook echt vast door dat steeds weer te plaatsen in, toch in de tijd, want tijd is je vriend. Nou, dat zijn eigenlijk de dingen die ik meeneem.
Ja, en wat ik als nog eentje vind die ik belangrijk vind om te benadrukken is, zeker in deze coronatijd, dat je aan mensen vraagt wat hun passie is en wat ze bij willen dragen. En dat me dat gewoon recentelijk heel veel heeft geleerd. En ik heb gezien hoe je dan met elkaar aan de slag kan, ook al is het een hele moeilijke tijd waar ontslagen vallen, waar gereorganiseerd moet worden. Maar juist als mensen hun passie mogen volgen, dan neemt dat de plek van angst en onzekerheid in.
Ja, dan komt perspectief.
Ja.
Ja, mooi. Dankjewel voor je komst, Trudy.
Graag gedaan.
Ja, hiermee zijn we aan het einde gekomen van de 4e aflevering van deze podcast. Heel erg bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat we jullie hebben kunnen inspireren. Voel je vrij om deze podcast te delen met anderen in je omgeving. En Trudy, heel erg bedankt dat je met mij in gesprek wilde gaan over dit onderwerp.
Ik vond het heel bijzonder dat je me hiervoor gevraagd hebt. En ik vond het ook heel leuk om hierover na te denken en in deze mooie setting met jou het gesprek te hebben. Dankjewel.
Ja, dankjewel voor de inspiratie. Mocht je nou interesse hebben in de kracht van liefdevol leiderschap, dan kan je voor meer informatie over onze trainingen en leiderschapsprogramma's terecht op onze website www.inspire.nl. Ik hoop je volgende keer weer te zien bij een gloednieuwe aflevering. En vergeet vooral niet om deze podcast te liken, te volgen en te delen. Ik wens jullie een hele fijne en inspirerende dag toe.